BNR's Big Five van de stad Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door vastgoedadviseur CBRE. Unlocking City Potential.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers. Een uur lang de diepte in. BNR's Big Five van de stad Nederland. Vandaag de gast bij CBRE in Amsterdam. In Amerika moet je voor films in Hollywood zijn. Voor technologie in Silicon Valley. En voor de beste advocaten ga je naar New York. In Nederland doet iedere stad van alles wat. Hoewel ze toch wel vaak op zoek zijn naar economische focus. Elke stad een unieke taak in de economie. Zou dat werken? Daar gaat het over deze week. Gisteren hoorde je Robert van Asten, hij is wethouder in Den Haag. En vandaag is Otto Raspe bij mij. Hij is econoom bij de Rabobank en een expert op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling. Welkom, fijn dat u er bent.
Dankjewel.
U zit al 20 jaar te kijken naar steden en regio's en hun streven naar economisch succes. En moeten ze wel of geen focus hebben daarbinnen? Wat is hun rol in de stad Nederland? Wat is de grote beweging die u ziet?
Nou, het was aardig. Ik ging in 1992 studeren in Tilburg. En toen ik economie studeerde, dan lees je ook The Economist. En er lag een tijdschrift, de uitgave van die week. En daar stond op The Death of Distance. De ICT-revolutie, een foto van iemand met een laptop op de Himalaya. De stad zal niet meer de plek zijn waar je moet wonen en werken, want het kan immers overal. En die revolutie ben ik gaan volgen. En we zijn eigenlijk de andere kant op gedreven. Mensen, bedrijven zijn steeds meer gaan concentreren in stedelijke gebieden, regio's. Dus dat is de grote trend. En het is eigenlijk dus de triomf van de stad die de death of distance heeft overwonnen.
Ja, tot zover de toekomstvoorspellers eigenlijk.
Ja.
En als u dan kijkt naar hoe steden die rol invullen, wat is dan de grote beweging?
We hebben wel eens gekeken internationaal welke steden waren aan het voorop lopen om strategieën te maken. München, 1985. Echt een langdurige strategie neergezet. Eindhoven in Nederland volgde 1992-93 met het Brainport Development Concept. En eigenlijk zijn er in Nederland niet zo heel veel steden die daar dicht op zaten. Amsterdam bijvoorbeeld begon pas in 2005 na te denken om echt een economische strategie te gaan bouwen. Dus je ziet meerdere steden worstelen met die vraag. Her en der gebeurt het, maar we zitten eigenlijk nog steeds in de fase dat ze het zouden moeten gaan doen.
Maar begrijpen steden dan wel in voldoende mate hoe belangrijk het is om onderscheidend te zijn ten opzichte van elkaar? Is dat begrip er?
Nou, soms is de urgentie er te weinig. Dan hebben ze de wind in de zeilen, gaat het vanzelf goed. En pas bij bepaalde urgentie zie je dat ze over die strategie gaan nadenken. Bijvoorbeeld ook Eindhoven. Hè. Philips bijna failliet, DAF failliet. Ja. Echt hele woonwijken bijna in één keer werkeloos. Toen was de urgentie super actueel. Toen zijn ze gaan nadenken. En andere steden gaat het eigenlijk goed. En we zien eigenlijk dat we veel meer moeten gaan nadenken nu over economische strategieën in gebieden.
En wat zou als we dat... Oké, hier komen we uitgebreid over te spreken. Want dat is natuurlijk het grote issue voor de komende jaren ook. Maar wat is er nog te winnen als steden meer hun economische rol uitbuiten in de grote stad Nederland? Wat zou er nog te winnen zijn?
Nou, op een aantal vlakken is er wat te winnen. Omdat we eigenlijk zien dat niet elke stad een winnaar is. Dus ik sprak over de triomf van de stad. Dat suggereert dat elke stad zoveel potentie heeft dat het daar vanzelf goed gaat. Maar je ziet eigenlijk ook nog een patroon daarbinnen. Sommige steden zijn super succesvol. Binnen Nederland, maar ook internationaal. Maar er zijn ook steden die banen verliezen. Die in economische zin krimpen. Dus je ziet eigenlijk een soort patroon van divergentie. Heel mooi voorbeeld, internationaal, Detroit. Te gefocust. Automobielindustrie. Eigenlijk in een proces gekomen waarin ze zich niet meer konden aanpassen. En dan verlies je honderden duizenden banen. En die stad ging van 1,8 miljoen inwoners naar 700.000 inwoners. En dan heb je geen voorzieningen meer. Dan zijn je woonwijken echt heel armoedig geworden.
Dus dat is het risico van focus. Hoe verstandig is focus dan?
Ja, focus is verstandig. Maar focus, als het te smal is, als het te gespecialiseerd is, dan heb je eigenlijk daar ook een heel groot risico. Dus je moet eigenlijk zorgen, en dat doen de succesvolle steden, dat je meerdere gerelateerde technologieën, sectoren die ook van elkaar kunnen profiteren in elkaars nabijheid brengt.
Oké, en als we dat nou beter begrijpen, beter toepassen, dat concept, wat zou ons dat economisch kunnen brengen aan groei bijvoorbeeld, of aan duurzaamheid, bestendigheid, noem het maar.
Nou, je hebt het ene fenomeen van de stad. Bij het verdubbelen van de dichtheid worden bedrijven 3 tot 8% productiever. Dus een economische wetmatigheid bij geworden. Dus als je groter wordt, meer density krijgt, dan gaan bedrijven van die voordelen van elkaars nabijheid profiteren, worden ze productiever. Dat is het algemene verhaal van de stad. Maar Nederland heeft geen grote steden. We zijn hier in Amsterdam, maar in internationaal opzicht is Amsterdam een kleine stad.
Nee, vandaar het concept van Stad Nederland.
En daarom heb je Stad Nederland. Ja. En dan heb je eigenlijk middelgrote steden in elkaars nabijheid. En die zou je moeten opwerken zodat het geheel meer is dan de som der delen. En dan zou je kunnen zeggen, dan moet je dus bepaalde specialisaties kiezen. Als iedereen hetzelfde gaat doen, dan heb je daar geen voordelen van. Dus je zou eigenlijk op een hogere schaal een stedelijke strategie moeten hebben. Een metropolitane strategie. Die ontbreekt in Nederland.
Oké, hier komen we dus uitgebreid over te spreken. Ik ben nog benieuwd naar uw eigen fascinatie voor het onderwerp. Waarom vindt u dit leuk als econoom?
Ik vind economie leuk. Ik analyseer economie op het niveau van innovatie en ondernemerschap. Maar ik vind eigenlijk die geografische dimensie binnen de economie super fascinerend. Want als ik in het land kom, en Rabo heeft heel veel lokale banken, dan kom ik in Eindhoven. En dan mogen we adviseren over wat wij denken, hoe de economie ervoor staat. Maar ik kom ook in Emmen. En ik kom ook in Den Helder en ik kom ook in Amsterdam. En dan zie je eigenlijk dat elke stad, elke regio zijn eigen unieke karakteristieken heeft, zijn eigen opgave heeft.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de stedelijke ontwikkeling. En mijn gast deze vrijdag is Otto Raspijs, econoom bij Rabobank en specialist in stedelijke en regionale ontwikkeling. Over hoe een stad haar focus zou moeten ontwikkelen. Daar is een paar keer genoemd. Eindhoven uit nood is een belangrijke reden. Alles ging mis daar, jaren 90, DAF, Philips. Alles ging fout. Toen hebben ze een briljant plan bedacht, namelijk wij worden de slimste stad ter wereld. Nou ja, toen kwam ASML en dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Dat is het ongeveer. Het kan uit nood gebeuren.
Maar dat zij zeggen, we gaan de slimste stad worden, dat is een mooie bijkomstigheid. Wat ze vooral slim hebben gedaan, is ze hebben bedrijven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar gebracht. En ze hebben daarmee een strategie gemaakt. En toen ze op een gegeven moment verdween Philips met zijn hoofdkantoor van Eindhoven naar Amsterdam. En toen hebben ze bedacht, als wij nu Philips kunnen verleiden door al die mooie plekken in de stad, want Philips was eigenlijk een company town, hè, die had een hele stad gebouwd. Als wij die mooie plekken kunnen herontwikkelen, krijgen jullie op de zuidkant de high-tech campus van ons terug. Clusteren jullie daar je activiteiten. En dan kunnen wij die stad verder doorontwikkelen. En dat was uiteindelijk een van de succesmodellen. Want die high-tech campus was eerst Philips. Daar zitten nu meer dan 150 bedrijven bij elkaar. Die nabijheid maakten uit. En dat zorgt dat je productief en innovatief wordt. En dan hebben ze ook nog allerlei slimmigheden gedaan. Maar dat is denk ik uiteindelijk net zo belangrijk geweest dan het label slimste stad.
Maar dus er was eerst was er de noodzaak om de stad te redden eigenlijk.
Ja.
Van economische ondergang. En daar hebben ze pas heel veel later dat etiket Brainport en slimste stad ter wereld opgeplakt. Is het zo? Het is echt per ongeluk gegaan, dit.
Nee, het is niet per ongeluk, maar dat slimste stad is gewoon een bijspreken een label. Uh-huh. En als een label niet gevoed is met echte content, dan is het een hol begrip.
Ja, natuurlijk.
En hebben dus heel veel bedrijven gesproken. Dus de TU Eindhoven, de burgemeester, de commissaris van de Koning kwamen bij elkaar. Gebiedstafels organiseren, bedrijven, wat moeten wij doen? Hebben ze Europese gelden gekoppeld aan hun eigen investeringsgelden? En toen is het langzaam weer gaan groeien. En tegelijkertijd was het natuurlijk ook heel slim dat al die bedrijven die als spin-off van Philips ontstaan, want ASML is een spin-off van Philips, dat die in die regio zijn gebleven, in dat, wat ze zeggen, ecosysteem. En dat deden ze omdat daar de condities hartstikke goed waren, want ze willen graag bij elkaar zitten.
Dus zou je kunnen zeggen, dit is het toch een succesverhaal door een paar burgemeesters geïnitieerd?
Nou, mede. En het was mooi, Rob van Gijzel was hier eerder in de uitzending.
Ja, die natuurlijk doorslaggevend is geweest in die hele ontwikkeling.
Soms dan denken we eigenlijk van, nou, we kennen iedereen wel goed en dan hoor je het. Maar er zijn ook wel eens Amerikaanse onderzoekers op bezoek geweest. Bruce Katz van Brookings Institution. En die heeft een keer naar Eindhoven gekeken en die zei, ja, wat mij opvalt is zo'n burgemeester. En dan zei hij van, it's a mayor with a passport who talks business. Met andere woorden, Rob van Gijzel is iemand die dat internationale netwerk heel goed wist te bespelen en in contact stond met de bedrijven.
Oké, dus zonder Rob van Gijzel, Rijn Wels is zijn voorganger, en die hebben dat wel in gang gezet. Zou u denken dat het dan toch gewoon niet gelukt was als er andere bestuurders hadden gezeten?
Ja, nou, je ziet dus dat die compilatie van een bestuurder met allemaal leidende figuren uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen, dat het die combinatie is. En in dit geval was het een burgemeester die leiderschap toonde. In andere steden zijn het soms universiteiten. Of zijn het gewoon hele grote bedrijven. Maar je hebt ook heel veel steden waarin de overheid eigenlijk achteroverleunt en eigenlijk helemaal niet weet wat ze moet doen.
Het kan ook gewoon per ongeluk ontstaan.
Zeker, toch?
Vanuit de geschiedenis bijvoorbeeld.
Ja, en je ziet dus eigenlijk dat soort events, en er zijn een paar mooie voorbeelden van, maar München is nu een van de krachtigste economische regio's van Europa. Misschien wel van de wereld. Maar in 1950 stelde niet zoveel voor. Wat gebeurde er? Siemens zat in Berlijn. Siemens moest herstelgelden betalen, net als elk ander bedrijf, om de stad Berlijn op te bouwen. En toen dachten ze eigenlijk, daar hebben we niet zoveel zin in. Als wij toch moeten investeren, dan kiezen wij voor een leefklimaat en een betere locatie. Gaan we naar München. Dus Siemens die ging. Daar heeft geen enkele overheidsdienaar regie op gevoerd. Siemens ging daar zitten en toen kwam BMW en toen kwam Allianz en toen kreeg je een cluster. En nu zitten daar in die hele regio 13 universiteiten met allemaal high-tech en dat werkt allemaal samen. Dus je moet ook wel af en toe het geluk hebben dat het je kant opvalt.
En voor Eindhoven was het geluk dat er van alles wegviel. Waardoor er nieuwe kansen ontstonden.
Ja.
Laten we kijken naar nog een paar succesverhalen. Food Valley, rondom Wageningen. Leg uit, wat is dat precies en waarom is het succesvol?
Ja, Food Valley is het label rondom de Universiteit Wageningen. Waarin ze een toonaangevende internationale kennispositie hebben op agro en food. De hele wereld kent Wageningen op dat thema. En toen ik daar ook 20 jaar geleden was, dacht ik van ja, moeten ze nou zo'n label? Dat valley-begrip wordt misschien wel misbruikt. Hè? Een analogie van Silicon Valley. En dan hebben we ineens allemaal valleys in Nederland. Maar nu denk ik, als ik zie wat er is gebeurd, dat eigenlijk dat wel misschien een van de meest succesvolle valleys is in het land. Ze hebben enorm aandeel gewonnen in onze economie. En ook omdat er inmiddels op die campus rondom de universiteit allemaal bedrijven zitten. Eerst miste dat. Had je eigenlijk alleen de universiteit. En dan kan je nauwelijks eigenlijk spreken van een cluster. En nu zitten daar allerlei bedrijven in de nabijheid.
En dat is dan 100% te danken aan de universiteit in Wageningen eigenlijk.
Nou ja, de gebiedsontwikkelaars die het mogelijk maken dat die bedrijven daar allemaal bij elkaar kunnen zitten.
Maar wie is daar dan doorslaggevend? Ik denk dat het toch gewoon die universiteit. Die is daar.
Daar begon het meer vanuit de universiteit dan van de burgemeester van Wageningen zelf.
Maar wie heeft er dan voor gezorgd? Kijk, die universiteit die had daar gewoon kunnen blijven staan en zijn ding doen. Het is nu wereldberoemd. Wie is daarin doorslaggevend geweest?
Op een gegeven moment zijn het wel ook een paar mensen die denken, hoe kunnen wij nou uitnutten waar we heel goed in zijn? En daar begonnen we de vraag mee van, moet je doorspecialiseren? Elke regio heeft wat dat betreft wel zijn eigen kracht. En zij hebben echt die kennispositie uitgenut. En gedacht, wij moeten ook veel meer een aantrekkelijke plek zijn om te wonen. Want je wil die kenniswerkers ook aantrekken. Dus we investeren in stad en daar zijn ook allemaal voorzieningen bijgekomen. Laatst reed ik daar over de snelweg en er staat een enorme bioscoop. Maar die bioscoop is ook meteen ontmoetingsruimte. Er worden allerlei dingen georganiseerd. Dus je ziet eigenlijk dat daar. Dus je kan wel zeggen, we bouwen clusters. Als daar geen basis is, dan bouw je, wat ze zeggen, cathedrals in the desert. En die zijn gedoemd te mislukken. Dus je moet voortbouwen op een aantal van die sterke krachten, technologieën, sectoren, en die uitnutten. En bij Wageningen hoort het er wel bij. Het is eigenlijk zo dicht bij Utrecht dat ze daar ook nog enorm van profiteren.
Ja, want Wageningen op zichzelf is maar een klein stadje.
Heel klein, ja.
Andere steden die het goed doen, ook in samenwerken met elkaar. Arnhem en Nijmegen liggen niet zo ver van elkaar. Zijn wel verschillende steden. Maar samen hebben ze een kracht. Hoe komt dat?
Ja, het begrip dat ze dicht bij elkaar zitten, zou je kunnen zeggen, ze kunnen ook nog een beetje de kracht van elkaar lenen. Dus leen de kracht van je buren is ook een goede strategie. Dan hoef je dus ook niet alles zelf te ontwikkelen, hetzelfde te hebben.
Maar hoe zijn die steden complementair aan elkaar?
Nou ja, ze hebben duidelijk een ander economisch profiel. Nijmegen met life sciences en medical en het universitaire complex. Arnhem meer stedelijk, iets minder profiel, maar wel echt een aantrekkelijke stad. Hè, met mooie winkelstraten, goede voorzieningen, aantrekkelijke woonmilieus. Dus ze vullen elkaar aan wat dat betreft.
Oké, okay. Ja, we hadden het over die valleys. De valley, ik moet zeggen dat het bij mij een allergie oproept. Er zijn ook voorbeelden van valleys die totaal de mis in zijn gegaan. Welke bijvoorbeeld?
Nou, ik heb ooit een keer, en dat is een tijdje geleden, dus ik moet even graven in mijn geheugen, geturfd. En toen kwam ik tot iets van 35 valleys. En toen kwam je maintenance valley tegen. Weet je waar die ligt?
Ik heb echt geen idee.
Nee, nou, West-Brabant, omdat Fokker daar zat. En dan is het maintenance. En dan is het ineens een valley. Energy Valley.
Groningen.
Groningen. Zo poppen er overal valleys op. Nogmaals, als daar geen echte basis onder zit, dan is het heel lastig om daar echt een economisch succes uit te halen.
Maar wie bedenkt dan dat er 35 valleys moeten zijn in Nederland, waarvan er misschien één of twee succesvol zijn?
Nou ja, dat is, nou, misschien kunnen we daar een keer naar de overheid kijken, of in ieder geval de lokale overheid. Wat makkelijk is, is een concept kopiëren klakkeloos op jouw regio en denken, oh, dan werkt het wel. He? Dus we zien Silicon Valley, echt een succesvol gebied. En dan zullen wij het ook wel valley noemen en dan komt het vanzelf goed. En dat is eigenlijk gewoon toch niet helemaal snappen hoe de economie functioneert.
Oké, laten we daar eens even naar kijken hoe dat komt. Want dat zijn best slimme mensen, burgemeesters, wethouders, raadsleden, ambtenaren, die zijn niet dom.
Nee.
Dus hoe komt het dan dat ze toch domme dingen doen? Want dat mag je misschien wel zeggen.
Ja, misschien zijn ze overenthousiast. En zijn ze wat dat betreft niet kritisch. En denken ze ook, het bekt ook wel lekker. Hè? Als jij kan zeggen dat jij een valley bent en dat we met z'n allen daarnaar toestreven.
Ja, maar omdat Silicon Valley succesvol is, hoe kan je dat nou?
Ja, dus het is enigszins naïef om te denken dat het werkt. Maar je ziet ook wel in Nederland die succesvoorbeelden. Dus het is eigenlijk wat mooi is, je ziet Nederland eigenlijk in de afgelopen 30 jaar veranderd zijn geworden. Je hebt een aantal hele succesvolle steden gekregen. Amsterdam, Utrecht, die noordvleugel van de Randstad, die heeft echt enorm aandeel in de economie gewonnen. Dan heb je een aantal steden zoals Eindhoven, die op basis van zijn bepaalde sectoren, clusters, heel sterk is geworden. En dan heb je een soort overloopgebied, een beetje richting Zwolle en de steden driehoek en zo. Dat zijn gebieden die heel succesvol zijn geworden.
Maar Zwolle, je noemt nou Zwolle. Zwolle is eigenlijk Zwolle. Wat is Zwolle in één woord? Wat is Zwolle in één woord? Geen idee.
Aantrekkelijke stad.
Ja, aantrekkelijke stad.
Wat aardig is, bij Rabo Research hebben we ook de brede welvaartsindicator ontwikkeld. En er zijn 11 dimensies die mensen van waarde vinden. Gezondheid, veiligheid, geluk, ook banen en inkomen. En Zwolle is de stad met een van de hoogste scores op de brede welvaart. Dus het is heel fijn wonen daar. En het is ook nog zo dat je vanuit Zwolle relatief makkelijk toch nog in Utrecht bent, in Amsterdam bent. Waarbij misschien andere steden die noordelijker liggen daarvan te ver liggen.
Ja, nou, van de week was hier Jan Rechterschot, projectontwikkelaar in Zwolle. Hij hield van Zwolle, hij houdt nog steeds van Zwolle. Hij is gek op Zwolle. En dat kan ik ook wel begrijpen, het is een hartstikke leuke stad. Maar ze doen het hartstikke goed economisch gezien. De mensen die daar wonen geven hun stad geloof ik een 8+. Dus ze doen van alles goed, maar er is nul focus op wat dan ook.
Nee, dus je kan twee dingen.
Dus dat kan ook.
Steden kunnen eigenlijk twee grote strategieën voeren. Hè. We hebben het over die specialisatie gehad. En dan is het dus, kan je de juiste sectoren, en niet te smal, maar wel breed genoeg, maar toch focus. Maar steden kunnen nog een andere strategie voeren. Namelijk gewoon een hele aantrekkelijke stad zijn. Waar mensen graag willen wonen. En waar bedrijven graag willen zitten, omdat die mensen daar willen wonen. En dan in een aantal gevallen heeft Zwolle gewoon door zijn ligging een hele gunstige positie. En nabij aantrekkelijke groengebieden toch stedelijk genoeg om die stedelijke voorzieningen te bundelen. Ze hebben geprofiteerd eigenlijk dat de hele oostkant van Flevoland op Zwolle is georiënteerd. Terwijl het door de planologen bedacht was dat Lelystad het overloopgebied van Amsterdam was. Maar daar hebben ze allemaal van geprofiteerd. Dus eigenlijk is Zwolle ligging.
Oké, dus dan kan het eigenlijk in weerwil van wat de planologen bedenken, kan iets zich zo ontwikkelen. En dan als het zich zo ontwikkelt, als Zwolle zich ontwikkeld heeft, een aantrekkelijke stad, er komen bedrijven vanzelf. Dat is het eigenlijk.
Ja, dus dat is één kant van de strategie. Ja, ja. De andere strategie is die focusstrategie. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Amsterdam. Hè. Amsterdam is gewoon nu heel aantrekkelijk, maar had ook eigenlijk weinig profiel, hè, behalve financiële diensten als heel groot. Maar die was zo relatief zo groot dat er gewoon meerdere pijlers in zaten.
Maar ja, profiel, wat is nu het profiel van Amsterdam?
Vooral de meest internationale stad van het land.
Springplank naar buitenland.
Hoofdkantoren, springplank, trekt echt veel meer buitenlandse kenniswerkers aan dan elke andere stad in Nederland.
Omdat het een aantrekkelijke stad is? Omdat het een internationaal bekende stad is?
Omdat ze fijne stedelijke voorzieningen hebben. Place-to-be-effect, je moet er zijn. Enorme, dat is ook nog een verhaal. Er zijn nieuwe sectoren in onze economie gekomen. Sommige steden zijn heel goed geweest om die eigenlijk in hun stad te verankeren. Creatieve diensten. Die hadden we in 1980 nauwelijks. En nu heb je al die ICT-bedrijfjes, softwarebedrijfjes, creatieve bedrijfjes, design. En Amsterdam is by far zeg maar, de hoofdstad van de creatieve diensten in Nederland. En dat gedijt heel makkelijk daar met al die bedrijfsverzamelgebouwen, nieuwe manieren van werken, zoals we ook hier in dit kantoor zijn. Makkelijk in- en uitlopen, contacten leggen. Steden moeten gonzen. Hè. Ik heb ook wel eens de metafoor gebruikt van local bus. Steden moeten gonzen, bedrijven moeten elkaar makkelijk kunnen vinden, mensen moeten interacteren. Daar krijg je innovatie van. Hè. Je hebt allebei een half idee. We praten tegen elkaar aan en zeggen, hey, nu hebben we het echte idee te pakken. Nou, en steden functioneren eigenlijk continu als die interactiemomenten.
We hebben nog, we hebben nog een regio die interessant is, denk ik. Limburg. Limburg zegt van zichzelf, we zijn centraal in Europa. We hebben universiteiten overal om ons heen. We zijn mooi, we zijn aantrekkelijk, we zijn Bourgondisch. En toch gaat het niet zo goed.
Ja,
wat is daar aan de hand?
Eens. De statistieken laten dat zien. Hè. De Limburg is echt een krimpregio geworden in bevolking. Maar ook in banen. En het Zuid-Limburg behoort ook tot de gebieden die de afgelopen 25 jaar eigenlijk echt wel aandeel hebben verloren. Dus er zijn bedrijven weggetrokken. Heeft er ook mee te maken dat ze een aantal sectoren hebben waar ze relatief goed in waren, dus rond de chemie. Maar dat zijn sectoren die een lange tijd eigenlijk heel kapitaalintensief zijn geworden en al hun mensen eruit hebben gestuurd. En dan verlies je banen. Dus ze zijn op zich nog wel productief, maar ze zullen echt een nieuw verdienmodel moeten gaan verzinnen.
Ja, maar dat hadden ze al moeten verzinnen, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Waarom lukt dat niet? Hoe komt dat?
Ja, misschien toch omdat daar de personen die daar over gaan niet bij elkaar zijn gebracht. Misschien de urgentie ook niet helemaal gevoeld is. Hoe het precies komt is nog wel mooi om een keer uit te zoeken.
Nou, wat denk je? Doe eens een educated guess.
Ik denk dat het. Het is zo'n aantrekkelijk gebied om te wonen. Dat misschien wel lang gedacht is dat bedrijven zelf wel zouden komen. Omdat het een prettige plek is. Maar op een gegeven moment, als je het verhaal hebt over die agglomeratievoordelen. Dus een soort sneeuwbal. Iedereen die kleeft aan elkaar en profiteert van elkaar. Dit is eigenlijk andersom. Het is daar zo snel gesmolten dat je eigenlijk, als je nu een locatiekeuze moet maken, denk van ja, maar ik kan toch beter andere plekken kiezen. Want die Brainport, die eigenlijk niet zo ver ligt, daar gebeurt het.
Ja, dus wat zouden ze kunnen doen? Als je nou een focus zou zoeken voor Zuid-Limburg, waar ga je dan naar kijken? Ik bedoel, je bent wetenschapper, toch? Je kijkt naar wat zijn de factoren, wat kunnen we ermee, hoe krijgen we die focus en hoe krijgen we die economie daar weer aan het rollen? Want alles daar is goed, behalve de economie.
Nou, ik zou beginnen met waar je dan nu sterk in bent. En ze hebben daar het cluster rond Gemmelot. En wat ze zouden door moeten ontwikkelen is dat een soort biobased cluster wordt. Dat ze ondernemerschap creëren op die campus. Nieuwe bedrijven, jonge bedrijven. Veel meer spin-offs zoeken vanuit de universiteit. En Maastricht is daar misschien qua profiel staat daar wat verder vanaf. Maar Eindhoven niet. Dus zorg eigenlijk dat je nieuwe connecties maakt. En ontwikkel die daar in een aantal campussen die ze hebben. En zorg dat je die heel goed met elkaar verbindt. Dat je daar makkelijk kan komen. En eigenlijk moet je nog iets beslechten. Er ligt een nationale grens tussen. Hè, en er ligt aan de andere kant van de grens ligt de grootste technische hogeschool van Europa, in Aken. En toch zie je dat de interactie tussen die gebieden, dus in pendel of in samenwerking of in mensen, die is eigenlijk relatief weinig. Dus we moeten veel meer die barrières beslechten en zorgen dat het één functionele regio wordt.
Maar dat. Ik hoor politici echt al jaren zeggen, dat is juist wat jij nu als een zwak punt noemt, noemen zij een sterk punt. Hoe kan die tegenstelling zo groot zijn?
Nou ja, het is terecht een sterk punt. Zij liggen van alle Nederlandse regio's het meest centraal in Europa. Maar ze hebben dus nog eigenlijk niet uitgenut dat ze die positie hebben. He, er zijn ook lang subsidies naar interregionale samenwerking gegaan. Ja, dat zegt al eigenlijk genoeg als je subsidie moet geven.
Moeten wij dit politici kwalijk nemen?
Nee, maar wat je wel zou kunnen zeggen, en dat kwalijk nemen klinkt alsof ik het vingertje ga wijzen, maar ik vind dat de nationale overheid te weinig beleid voert richting de opgaves waar de regio's allemaal voor staan. En in Zuid-Limburg is dat een andere. Die moeten een nieuw groeipad zien te ontdekken en vinden. En sommige regio's moet je in hun kracht zetten om doorontwikkelen. Maar de nationale overheid voert generiek beleid, ondernemerschapsbeleid, innovatiebeleid, arbeidsmarktbeleid, noem maar op, alsof in elke regio dat beleid hetzelfde moet landen. Alsof de opgave in Limburg om er een biobased cluster van te maken dezelfde is als in Emmen. Nee dus. Dus je moet veel meer stroomlijnen, jouw nationale lijnen, richting waar die regio's voor staan. En dat hebben we niet gedaan. We hebben eigenlijk geen goed ruimtelijk economisch beleid. En ik denk dat dat wel helpt. En dat zie je in andere landen, in München. Duitsland wil high-tech-natie van de hele wereld zijn. En München is het uithangsbord. Dus gaan daar alle investeringen naartoe op dat gebied. En een andere regio wil iets anders zijn. En dus gaan we die ontwikkelen. En dat, dus er mag wat meer nationale regie.
Dat is een mooie gedachte, die gaan we zo meteen uitwerken. En dan ook dit, Brainport Eindhoven. Is het schoolvoorbeeld van een regionaal succesverhaal. Maar niet voor iedereen, helaas. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken van het strategisch denken over de stad Nederland. En we zijn vandaag de gast bij CBRE in Amsterdam. Je hoorde ze al. Otto Rasp is bij mij, hij is econoom bij de Rabobank. Doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar stedelijke strategieën om economisch succesvol te zijn. En ook naar de vraag of ze daar succesvol in zijn. Meneer Rasp, mijn gasten stellen elkaar vragen. Gisteren was Robert van Asten te gast, wethouder in Den Haag. En hij refereerde aan een column die u schreef over het feit dat de Randstad niet langer de economische motor van Nederland is. En dat gemeentes daar zich moeten herdefiniëren. En hij, deze wethouder van Den Haag, had de volgende vraag voor u.
Wat is de toekomst van de Randstad? Wat moeten wij doen als gemeente?
Hij zegt, help.
Dat was overigens mijn laatste zin van de column. Dus hij stelt mij de vraag die ik zelf stelde.
Zeker.
En dat is denk ik wat je leert als je naar de wethouderschool gaat. Hè? Gewoon de vraag herhalen.
Ik proef een beetje cynisme hier.
Nou, maar ik ga hem beantwoorden. Ik had het er al over. Toen ik in Tilburg studeerde, las ik The Economist. En daar stond die cover op. Maar ik las nog een boek. En dat heette Nederland is meer dan de Randstad. En dat ging eigenlijk over de economische emancipatie van de regio's buiten de Randstad. Toen zeiden de auteurs, we zien de Randstad eigenlijk misschien wel niet meer als het economisch kerngebied, want er komen allerlei andere regio's op. Nou, toen dacht ik, 2 weken geleden toen ik die column aan het maken was, wat is daarvan terechtgekomen? Dus ik heb gekeken, zien wij structureel regio's aandeel winnen in onze economie of verliezen? Als je dan naar de Randstad kijkt, als geheel, dat betekent Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en het hele gebied zo daartussen. Dan is dat 50% van onze economie. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus toen dacht ik, Nederland was toch meer dan de Randstad. Wat is daar gebeurd? Als je ze splitst in de Noordvleugel en de Zuidvleugel, dus Amsterdam, Utrecht versus Rotterdam, Den Haag, dan heeft Amsterdam bijna 3% gewonnen in onze economie in die periode. Dus heel hard gegroeid. Mm-hmm. Terwijl er eigenlijk economische krimp in aandeel was in de Zuidvleugel. Dus je ziet eigenlijk 2 werelden. Dus je kan niet meer spreken van de Randstad.
Amsterdam spreek je over.
Je spreekt eigenlijk van het succes van de Noordvleugel. En die Zuidvleugel heeft het economisch veel minder gedaan. Met Den Haag ook weer als voorbeeld.
Hoe komt dat?
Ze hebben een aantal sectoren die niet de wind in de zeilen had. Maar ze hebben eigenlijk ook niet geanticipeerd om vanuit de kracht die ze wel hebben nieuwe dingen te gaan bouwen. Hè? Dus ze zijn ook langzaam. De centrale vraag van dit programma is, moeten steden die strategieën gaan bedenken om door te specialiseren? Dat heeft die zuidkant van het land eigenlijk niet gedaan. Eigenlijk nog steeds niet echt heel goed.
De zuidkant. Je hebt daar het Westland. Dat is een fantastisch wereldberoemd tuinbouwgebied.
Ja, je ziet een paar kleine.
Je hebt de haven van Rotterdam. Schitterend gebied.
Ja, maar in economische kracht van echt wereldhaven nummer 1 van de hele wereld, dat is al lang niet meer.
Al lang niet meer.
En het aantal mensen wat daar werkt, is allemaal gekrompen. Dus, daar zijn eigenlijk heel lang geen andere economische activiteiten voor in de plek gekomen. Tegelijkertijd zie je dat de economieën van Den Haag en Rotterdam een bepaalde beroepsbevolking hebben, een samenstelling van de bevolking, die eigenlijk te weinig de vaardigheden heeft om op die nieuwe dingen te anticiperen. Dus ze hebben eigenlijk ook weinig geïnvesteerd in hun mensen. En het succes van die successteden is deels ook omdat die menselijke factor, de human capital factor, superbelangrijk is geworden.
En Delft dan? Dat is een prachtige universiteit. Ook wel een ecosysteem rond die technische universiteit ontstaan. Is dat niet ook economisch succesvol?
Ja, dus ik was weer iets ongenuanceerd. Hè. Je hebt binnen die hele Zuidvleugel wel een paar van dat soort pareltjes. Hè. Westland en Delft. Maar Delft heeft eigenlijk haar positie als kennisstad niet op dezelfde manier uitgenut als Eindhoven. Zoals we het hadden. En eigenlijk was Delft altijd wel de leidende universiteit. Want in Eindhoven stond geen universiteit in 1960. Delft was dat altijd de technische universiteit. En die had dat nog veel meer kunnen uitnutten in economische zin.
Oké, maar goed, wat moet wethouder Van Asten van Den Haag nou doen? Zijn stad presteert eigenlijk beneden niveau. Ik zei gisteren dat gesprek met hem ongeveer op het gemiddelde van Nederland. Je zei vanmorgen, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Het is slechter. Hoe slecht is Den Haag eraan
toe? Ik refereer naar mijn eigen rapport. Ja. Ik heb een rapport geschreven voor de gemeente Den Haag over de economie van de regio. En heb ik sinds 1980 gekeken hoe sta je ervoor. En kan je dat vergelijken met 800 andere regio's in Europa. En ze zaten onder het Europese gemiddelde. Dus we hadden het
wat groei over. Betreft.
Ja, en in toegevoegde waarden en banen. Dus in wat ze verdienen of de mensen werken. Dus zij zijn ook in dat staatje van die column. In aandeel is Den Haag echt gekrompen. Dus zij. Ik gaf met dat rapport eigenlijk aan van ja, er is echt wel een economische urgentie. En waar we het hadden over hele succesvolle regio's en regio's die al aan het krimpen zijn, het kan daar alle twee de kanten op, maar eerder, je moet echt nu actief worden om een nieuwe strategie te bedenken.
Want anders?
Nou, anders dan word je als Den Haag een hele mooie woonstad. En dan heb je ook je rol in het stedelijk systeem. Dan ben je attractief omdat je aan de kust ligt. En je hebt, dat is trouwens wel even een positief punt voor Den Haag. Want ik ben opnieuw aan het schrijven gegaan voor ze. En we hebben gekeken naar hoe scoort.
Ze wilden ook nog een positief rapport, ja, is dat het?
Ik geef trouwens een heel lang antwoord op de wethoudersvraag. Maar ik wil eigenlijk meegeven dat als je nu ziet wat mensen van waarde vinden en of ze tevreden zijn met hun leven en met hun huis, dan scoort Den Haag als stad eigenlijk heel hoog en hoger dan de hele omgeving.
Okay,
je kan ook die consumentenstad worden. Hè?
Maar er moet een keuze zijn. Ja. Daar kiest Den Haag nu niet voor. Den Haag zegt, wij zijn een stad van vrede en recht. Ja. En daar hebben ze de laatste jaren aan gekoppeld. Security Delta. Nou, dat is een delta. Een soort valley, maar dan aan de kust.
Security Valley.
Security Delta, dat is wat zij doen. De wethouder vertelde gisteren 15.000 banen. Dat levert een omzet van een miljard of zo, zei hij. Dat was in elk geval zijn idee.
Ik ben wetenschapper, dus ik duik al in dat soort cijfertjes. Veiligheid, hè, dan gaan we hem afbakenen. Ik heb heel lang in Den Haag gewerkt. En elk ministerie heeft een heel consort aan veiligheids. Employees aan de balie staan. Die werken bij Securitas en bij Trigion. En die zijn gewoon meegerekend. Hè, bij het veiligheidscluster. Dus de beveiligingsambtenaar, de portiers. Ja, dus je mag gewoon nog eens een tandje kritischer. Wat voor economie ben je echt aan het creëren?
Dit is eigenlijk een klein beetje bullshit, Security Delta.
Nee, er is duidelijk
klein
wel.
Klein beetje.
Duidelijk. Maar wat een ander punt is, in dat rapport wat ik voor ze schreef. Ze hadden in de jaren 80, 90 vier van de vijf grootste telecombedrijven van Nederland in hun eigen gelederen. Ze zaten er allemaal. De unieke kans om dat door te ontwikkelen en te diversificeren tot echt security. Hè? Want ICT, telecom en security, dat zit heel dicht bij elkaar. Dat bedoel ik met die gerelateerde activiteit. Daar hebben ze nooit accounthouderschap op getoond. Hè? De gemeente heeft nooit een goed gesprek gehad met al die bedrijven. Zullen wij met elkaar hier echt de top wereldstad worden voor telecom en security?
Als ze dat wel gedaan hadden, hadden die bedrijven er nog gezeten? En hadden we dan nu een heel ander gesprek over Den Haag?
Denk het wel.
Maar dat is dan toch verschrikkelijk zonde?
Ja.
Heb je uit kunnen vogelen waarom dat zo gegaan is?
Nou, ik heb daar vooral over gelezen en ik heb mensen erover geïnterviewd. Maar je moet maar eens teruglezen wat er met KPN bijvoorbeeld is gebeurd. KPN zat in Den Haag, had echt honderden duizenden banen over de hele wereld. Werd op een gegeven moment geprivatiseerd. Toen is het letterlijk uit de stad geplaatst, is het naar Groningen gebracht. Toen KPN weer geprivatiseerd werd. Het eerste wat ze deden is terugkomen. Dat zie je ook een beetje dus in die geografie. Je kan als overheid ook niet zeggen, bedrijf, jij moet daar zitten, want dat is het beste voor jou. Dat kiezen ze zelf. Kwamen ze terug, was een unieke kans om te zeggen, oké, we omarmen jou weer en we gaan daar een heel gaaf cluster maken. Nee, de relatie met de Rijksoverheid was zo slecht dat ze eigenlijk daar helemaal de rand van Den Haag kozen, omdat ze er maar niet bij die torens van de Haagse ambtenaren wilden zijn. En de gemeente Den Haag die heeft op een gegeven moment gezegd van, nou, we doen ook niet zo heel veel voor jullie als locatie. KPN wilde heel graag het KPN-plein. Het was het Maanplein, ze wilden dat KPN-plein doen. En ik heb het van horen vertellen, dus het is een anekdote. En als wetenschapper moet je af en toe oppassen. Aha. Maar op een gegeven moment heeft KPN de bordjes vervangen van het Maanplein naar het KPN-plein. En die zijn met de ME weggehaald. Om maar even aan te geven hoe goed die relatie tussen de stad en KPN was. En nu zitten ze in Rotterdam, hè?
Dus eigenlijk op dat soort kleinigheidjes, dat soort flauwekulletjes eigenlijk, kan het mislopen.
Ja,
op persoonlijke irritaties bijna.
Ja, ja.
Okay.
Maar die persoonlijke irritaties en die successen, die hebben minder invloed als er een gewoon mooie, integrale, goede strategie ligt. Mm. Waarin er meer bedrijven aan gecommitteerd zijn. Waarin er echt een verankering is van wat je doet. Dus maak maar echt een clusterstrategie. Dan maakt zo'n één op één persoonlijke relatie minder uit.
Wat ze nou gedaan hebben in de zuidflank van de Randstad is de metropoolregio Rotterdam-Den Haag opgericht. Dat zijn 23 gemeenten. Zit overigens geen ondernemer in. In de alle besturen die ze daar hebben opgetuigd, zijn allemaal politici. De wethouder van Asten vertelde gisteren, ja, dat gaat eigenlijk over mobiliteit, over infrastructuur, over wonen. Helpt dat? Zoiets.
Ja, dat helpt.
Zo'n vergadermonster.
Nee, maar dus zeg maar focussen op meer samenwerking tussen twee steden die nabij liggen, helpt.
Het zijn 23 gemeenten.
Ja, maar de Rotterdam en Den Haag zijn daar wel de dominanten in. Maar wat vooral niet helpt, is dat je denkt dat economische ontwikkeling alleen maar wordt gefaciliteerd door fysieke strategieën. Dus dat zijn eigenlijk, is de MRDH heeft vooral mobiliteit op zijn agenda en misschien een beetje ruimtelijke planning en dat soort dingen. Maar om naar een innovatiesysteem te komen en om te bedenken wat voor economische ontwikkeling je kan ondersteunen met andere dingen zoals ondernemerschap en innovatie stimuleren en een clusterstrategie doen, dat zou je eigenlijk verwachten dat dat erbij zou horen.
En waarom hoort het er dan niet bij? En waarom zit er geen enkele ondernemer of onderneming in al die vergadercircuits?
Ja, dat hebben ze anders georganiseerd, want je hebt de Economic Board Zuid-Holland.
Oh ja.
En daar zitten ze wel allemaal. En die doen natuurlijk eigenlijk wel prima hun...
Doen die andere dingen? Want er zijn een stuk of 20 Economic Boards in Nederland, hè?
Ja.
Is dat wel succesvol? Nou ja, is dat succesvol, moet ik vragen?
Nou ja, sommige, we noemen Eindhoven steeds, maar die Brainport Development is een hele succesvolle economic board. En ik denk dat Innovation Quarter met Zuid-Holland als economic board dat ook is. Maar je ziet ook een aantal naïviteiten in de economic board discussie. Hè. Hier om de hoek, je hebt een economic board die bij de regio Amsterdam hoort. Maar Almere heeft zijn eigen economic board. Maar die economieën die zijn zo verweven. Dat vind ik dan weer een beetje naïef.
Wat is daar naïef aan?
Nou ja, alsof je kan denken dat je hier, dat je in Almere een economische strategie kan bedenken die eigenlijk dus niet verweven is met die van de Amsterdamse.
The Big Five.
Zometeen praat ik verder met Otto Raspe van de Rabobank over de strategie van steden om economisch succesvol te zijn. Maar eerst even naar Jurgen Rijnmand. Om 11 uur is er Ask Me Anything. Jurgen, waar ga je het over hebben?
Roelof, heb je het wel eens dat je belt naar een provider of naar een klantenservice en dat je dan je verhaal vertelt en dat je dan wordt doorverbonden naar de volgende afdeling, nog een keer je verhaal vertelt en dat je op een gegeven moment bij de vijfde afdeling bent en nog steeds je verhaal vertelt? Hoe voel je
dan?
Dan
krijg ik ruzie, Jurgen.
Dan krijg ik ruzie. Goed zo, nou. Nou moet je nagaan, als je in de jeugdzorg zit en je dus een hulpverlener hebt en ditzelfde met jou gebeurt. Er zijn kinderen in de jeugdzorg die soms wel 100 hulpverleners met 100 hulpverleners te maken hebben. Dat zijn kinderen met echte problemen. En we gaan het vandaag daarover hebben, over de jungle die heet de jeugdzorg. We gaan er alles over hebben. Veel kwetsbare jongeren in de jeugdzorg hebben echt te maken met tientallen, soms 100 hulpverleners. En Stichting Het Vergeten Kind is de campagne en petitie gestart om een einde te maken aan deze jungle van hulpverlening. Nou, daar gaan we het over hebben vandaag. Heb je zelf ermee te maken gehad? Denk je een oplossing te weten? Denk je dat je iemand weet die misschien hulp nodig heeft en wil je vragen hoe je dat het beste kan benaderen? Laat het ons even weten. Je kan het doen via Twitter @BNR, via Facebook. Je mag me even WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl. Of je kan een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar ook vandaag geldt,
de beller is sneller.
Dank wel, heer Hemmen. Gewoon 020-468-4x0. En stel je vraag dan live in de uitzending.
Jurgen, dank je wel. Veel plezier, sir.
Dank je.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de stad Nederland. Otto Raspe van de Rabobank is bij me. We hadden het eerder in ons gesprek over de rol van het Rijk. Toen zei je, het Rijk maakt eigenlijk generiek beleid voor het hele land, terwijl Emmen iets heel anders nodig heeft dan Maastricht. Nou, dat klinkt wel logisch. Het klinkt helemaal niet logisch dat ze dat zo doen. Waarom is dat?
Het klinkt niet logisch dat ze het doen, want ze doen het niet.
Nee, ze doen het niet.
En je zou zeggen,
generiek beleid, alles voor iedereen.
Ze hadden het al lang moeten doen. En ik wou bijna zeggen, aan mijn kant niet liggen, want ik heb in bijna al mijn adviezen de laatste jaren ongeveer die boodschap herhaald.
Hoe zou dat eruit zien? Kun je in grote lijnen schetsen voor wat het Rijk dan zou kunnen doen om bij te dragen aan die focus van regio's en steden op de economie?
Nou, één, wat ik zei, het stroomlijnen van hun beleidslijnen richting de opgaves waar ze staan, op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.
Ja, maar even iets preciezer, hoe dan, concreet?
Proberen te zorgen dat de vaardigheden van de mensen en de aanpassingen die daarin moeten aansluiten bij wat de onderwijssystemen
leveren. Onderwijs.
Onderwijs.
Maar dan onderwijs, wat ze in Eindhoven nodig hebben, wat ze in Emmen nodig hebben.
In Eindhoven hebben ze MKB, HBO, MBO onderwijs nu hard nodig. Want die top die is er en die trekken ze van buiten. Maar andere segmenten niet.
Nou, waarom komt dat dan niet naar Eindhoven? En waarom is het Rijk daarin zo doorslaggevend?
Ja, die zitten in een stelsel dat ze een nationaal beleid hebben en dat niet zeggen van misschien moeten we in Eindhoven iets anders neerzetten dan elders.
Dit is wat Rob van Gijzel ook zei. En trouwens Robert van Asten ook. Het Rijk maakt wetten en regels, maar dat zijn allemaal wetten en regels die gebaseerd zijn op gisteren en geen rekening houden met morgen. Is dat het grote probleem?
Nou, je ziet allemaal de laatste tijd brandbrieven van bedrijven aan de regering over we missen de boot op artificial intelligence en wij investeren daar als land niet genoeg op en we zetten onze bedrijven niet in de kracht en we zijn de boot aan het missen. Ja, het zegt genoeg, vind ik, als al die bedrijven op meerdere thema's dat zeggen. We zeggen het ook op de energietransitie. Zijn wij straks wel een waterstofeconomie? Er komen allerlei initiatieven die zeggen van ja, maar bedrijven kunnen dat ook niet alleen. En de kracht zit hem in de combinatie dat Rijksoverheid met al haar middelen, die hebben enorm veel middelen, daarbij aansluiten.
Het klinkt zo logisch.
Vind ik ook.
Ik vraag het weer, wat houdt ze tegen?
Nou, angst om te kiezen. Angst om de ene regio te bevoordelen van de andere, boven de andere. Nederland is van het egaliseren. Hè? Het zit in alle systemen, wil je eigenlijk proberen dat iedereen ongeveer een beetje krijgt. Terwijl het misschien ook heel slim is om massa te creëren op een aantal dingen, maar ook te zorgen dat die massa op in andere gebieden ook werkt. Hè? Bijvoorbeeld technologie en innovatie. We weten dat dat in 2-3 clusters in Nederland heel groot is. Dan ga je daar je geld op inzetten en je inspanningen. Maar dan zegt bijvoorbeeld het noorden van het land, maar wij hebben dan niks. Hè? Want we hebben niet een Eindhoven en een Twente en een Delft. Maar die hebben weer water. Hè? Watertechnologie. Nou, daar kan je dan water en dan kan je zeggen van dan gaan al onze middelen meer daarheen. En sommige regio's die zijn gewoon heel aantrekkelijk omdat ze een fijne plek zijn. Hè? Rust, ruimte, leisure. Zorg nou vooral niet dat we overal de Randstad gaan kopiëren in Nederland. Zorg dat het geheel meer is dan de som der delen. En sommige gebieden moeten gewoon lekker zijn om te wonen.
Ja, dit vraagt dus toch meer centrale sturing vanuit de Rijksoverheid en de landelijke politiek eigenlijk. Maar dan preciezer per regio. Maar daar wordt het wel heel ingewikkeld al. Ja. Ik begrijp het wel, want zij gaan niet over regio's, zij gaan over het land.
Ja, maar ze zouden dus over regio's moeten gaan. Als je kijkt hoe de economie is gaan functioneren de afgelopen jaren, dan zijn het veel meer de regionale omstandigheden waar bedrijven in het arbeidsmarktgebied, het woningmarktgebied opereren, de voorzieningen van de stad en de regio gebruiken. Het zijn veel meer die lokale omstandigheden dan per se dat het land Nederland als land economisch concurreert.
Nou, je noemde een paar voorbeelden. Je noemde, zijn wij straks een waterstof-economie. In het verlengde daarvan, duurzaamheid, de energietransitie biedt fantastische kansen om precies te doen waar we het nu hier over hebben. Van de week was hier dus Albert Arp. Hij is de directeur van de jaarbeurs in Utrecht. En hij zei, Utrecht zou eigenlijk als economische focus gezondheidszorg moeten hebben. Is dat een goed idee?
Ja, ze hebben een enorm medisch cluster. Ze hebben daar ook bedrijven naartoe getrokken, onder andere delen van Philips die in die medische technologie zitten. De stad Utrecht heeft gezonde stad als label gekozen. Om ook heel veel initiatieven rondom meer fietsen, meer bewegen, fijne woonklimaten, werkklimaten, om dat te organiseren. Dus dat lijkt prima te passen. Ja, dus ik voel daar wel voor.
Dus het is een goed idee. Er is al een basis. Wat is de volgende stap? He, met even in je achterhoofd de rol van het Rijk.
Ja, massa proberen te creëren op deze elementen.
Wat nog meer? Wat moet er nog meer naartoe dan?
Aan middelen?
Misschien niet eens aan middelen, maar gewoon aan faciliteiten. Er staat al een universiteit. Misschien nog meer opleidingsfaciliteiten. Misschien nog. Ik heb geen idee.
Nou, wat heel goed werkt is, ik heb een keer het Duitse clusterbeleid geanalyseerd. En ik ben heel erg voor regio's in hun kracht zetten. Maar er is ook een valkuil dat die regio's niet alle kennis hebben om te overzien wat er in de wereld daarbuiten gebeurt. En wat ze in het Duitse clusterbeleid hebben gedaan is gezegd van, wij zetten nationale sectorspecialisten gewoon af en toe in jullie clusters. En die sectorspecialist op health en medical tech, die gaat dan vanuit het Rijk, vanuit een instituut daar naartoe. En die gaat helpen om te kijken van, hoe kunnen we dit echt body geven.
Wij hebben topsectoren, toch?
Ja, en die moeten dus verregionaliseerd worden. Conclusie.
Simpel. Nog een ander ding, niet onbelangrijk, waar Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, zich ook wel zorgen over maakt, is dat Eindhoven gaat waanzinnig. Booming, allemaal helemaal goed. Maar niet voor iedereen. Er is een grote groep Eindhovenaren die niet meekomt, die niet high-tech geschoold is. En voor wie dus eigenlijk geen plek is in dat nieuwe Eindhoven. Is dat een probleem?
Nou, we hebben daar net een rapport over uitgebracht. Einde van het jaar. Aangeboden aan de nieuwe burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma. Als voorzitter van de stichting Brainport. Dus de voorzitter van de bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar. Want wat wij zagen is dat Eindhoven, hebben we het al een paar keer gezegd, heeft zich ontwikkeld van company town Philips tot een high-tech cluster, waarin ook spin-offs als ASML plaatsvonden, tot een open innovatiesysteem met 150 bedrijven die met elkaar werken, en eigenlijk tot een echte brainport waarin er heel veel meer activiteiten die niet high-tech zijn gerelateerd zijn aan hoe het met die high-tech gaat. Mm. Als je dan nu kijkt, dan gaat het zo hard in die economie. Dus allemaal complimenten. En daar heb ik ze natuurlijk ook over de jaren heb ik dat wel benadrukt. Maar wat je nu ziet, is dat er een groep Eindhovenaren is. In de stad en in de regio. En als je die vraagt, van, ben je aan het investeren in je opleiding? Om mee te komen, ben je in je vaardigheden aan het investeren? Dan geeft er een relatief grote groep Eindhovenaren aan, nee, dat ben ik niet aan het doen.
Hoeveel mensen komen in de knel?
Nou,
daardoor.
10-15% van je stad zou daar. Die is eigenlijk een beetje achteraan blijven bij die topdynamiek. Ze zijn niet aan het investeren in opleiding. Ze hebben eigenlijk relatief lagere inkomens dan in andere plekken in het land. Dus je hebt een aantal van die indicatoren waarvan je denkt van, ja, maar nu gaat het heel goed. Maar je weet ongeveer je voorland. Je kan het ook een beetje uittekenen. Hè? Want je ziet in Seattle bijvoorbeeld dat mensen 2 uur moeten pendelen als je laag betaalde baan hebt om naar die stad te komen. Nou, dat is nog lang niet in Nederland. Maar als je nou eens denkt over dat soort principes, zorg je er dan wel voor dat die hele brainport, die niet meer alleen een high-tech cluster is, dat is een misvatting dat het alleen maar om die paar high-tech bedrijven gaat, het is een hele economie geworden, wel voldoende iedereen benut. Want je hebt ze nodig.
Ja, niet iedereen hoeft professor te zijn. Er moeten huizen moeten gebouwd worden. Er moeten ook dingen gemaakt worden. Dat bedoel je eigenlijk.
Ja, en denk maar aan, wanneer is het een fijne stad? Dan moet er goede culinaire horecafaciliteiten zijn. Er moeten goede sportvoorzieningen zijn. Er moeten musea zijn. En dat zijn allemaal economieën die dus samenhangen bij samenhangen met zo'n economische cluster ook.
Dat is de volgende uitdaging voor Eindhoven. Mijn gasten stellen elkaar vragen, je hebt er een beantwoord. Het is nu jouw beurt om een vraag te stellen aan mijn gast van maandag. Dan begint er een hele andere week. Dan komen er 5 gasten over het thema psychiatrie. Op maandag is dat Menno Oosterhof, kind- en jeugdpsychiater. Ik ben benieuwd naar jouw vraag aan hem.
Ja, wat ik zou willen vragen is, ik ben naast die economie van die regio's ook heel veel met economische transities bezig. En een van de grote opgaven is die energietransitie en naar een duurzamer verdienmodel komen. En daar ben ik eigenlijk alleen maar met economen aan het praten. En dan hebben we economische redeneringen. Mijn vraag aan hem is, wat kunnen we nou leren van de psychiatrie of de psychologie, in ieder geval de gedragskunde, meer die kant, om meer te snappen waarom mensen eigenlijk niet hard bewegen om in die transitie mee te komen?
Dat is een mooie vraag. Ik weet niet of daar een psychiatrische stoornis aan ten grondslag ligt, maar het zou ook nog kunnen. Ik ga die vraag stellen. Hartelijk dank voor dit gesprek, Otto Raspe. Dank je zeer. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu, Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Fijn weekend alvast. Dag.
BNR's Big Five van de Stad Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door vastgoedadviseur CBRE. Unlocking City Potential.